Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u hier in de kerk of thuis met ons meekijkt en meeluistert in deze dienst. Vanavond zal dominee Hempenius uit Barneveld voor ons voorgaan. De bloemen van vandaag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Wil van Grasdek. Die woont aan de Weilerstraat. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen het eerste vers van Psalm 24. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden met de woorden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand eens begon. De Heere wil in ons midden zijn en groet ons met de woorden: genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu vers 2 en 3 van Psalm 24. We mogen in zijn aanwezigheid zijn, als we ook eerlijk en trouw hem zoeken. Vers 2 en 3. Laten we deze avond ons geloof belijden, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Het mooie is dat je zo ook verbonden bent met de gemeente van Christus wereldwijd. In aansluiting op onze belijdenis zingen wij van Psalm 1 uit de oude berijming vers 1 en 2. En zowel 24 als Psalm 1 hebben te maken met dat we God kennen als de God die spreekt, de God die schept en die ons leven geeft. Dus na onze belijdenis Psalm 1 vers 1 en 2. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is nedergedaald in de hel en op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Het vers 2 is eigenlijk ook wel een heel passend vers als je kijkt naar de Betuwe, de vette grond, de bomen die zijn vruchten geven. En vers 1 gaat over het overdenken van de wet. En dan ben je misschien geneigd om meteen te denken aan de 10 geboden. Maar de wet is Genesis tot en met Deuteronomium. En we zullen vanavond in het bijzonder, als je het zo mag zeggen, de wet overdenken, wat het betekent voor het leven van vandaag, als we na ons gebed uit Genesis 1 gaan lezen. Maar laten we eerst tot de Heere gaan in ons gebed. Heere God, in uw naam zijn wij samengekomen, u de grote en heilige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. En door uw Zoon mogen wij u Vader noemen, de Almachtige. En Heer, wij bidden u, geef ons uw Heilige Geest. Vernieuw ons leven, open ons hart. U kent ons, u doorgrondt ons en leidt ons op uw weg. De weg van het leven. En dat ook, zoals Psalm 1 daarvan spreekt, als er tegenspoed is, als we te maken hebben met teleurstellingen, als we te maken hebben met onverwachte, pijnlijke gebeurtenissen, Heer, u laat ons niet los en daarom leggen we ons leven voor u neer. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons. Wilt u zo uw zegen geven aan ieder van ons persoonlijk en aan de gemeente, zowel hier als thuis. Zegen de kinderen, zegen de jongeren. Heer, wilt u ons gebed horen in de naam van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus. Amen. We lezen met elkaar uit Genesis, de geschiedenis van de schepping, en aansluitend twee versen uit Leviticus, hoofdstuk 25, vers 4 en 5. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf, maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar een soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar een soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden, van dagen en jaren. Laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen, het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort, alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren, wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, alle bomen waarvan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde en alle vogels in de lucht, al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En dan nu nog twee versen uit Leviticus 25, vers 4 en 5. Want dan zien we dat de rust waar sprake van is in Genesis 2, door wordt getrokken naar het zevende jaar. We lezen daar het volgende. In het zevende jaar moet voor het land een sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien. Uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. Tot zover het woord van de Heere. Laten we nu uit Weerklank 527 in het begin lag de aarde verloren zingen. In aansluiting op de verkondiging zingen we opnieuw uit de bundel Weerklank 418. Aan u behoort, o Heer der Heren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Naast mijn werk als predikant werk ik ook op een middelbare school. En op een onbewaakt ogenblik, want het ging er helemaal niet over, stelde een leerling in HAVO 3 de volgende vraag. Meneer, gelooft u ook in dino's? Nou, mijn antwoord was heel kort. Nee. Ja, maar... Ja, ik weet ook wel dat er botten, skeletten zijn gevonden. Maar ik geloof niet in dino's. Ik geloof in God. En dat maakt nogal wat uit. Want waarom zou je geloven in dino's die al lang geleden zijn uitgestorven, terwijl God de levende is? En juist dat geloof wordt in Genesis 1 vanaf het begin aan ons getoond. En dat is voor ons van belang als je te maken hebt met de zorgen van deze tijd. Want het was de afgelopen juni de warmste en zonnigste junimaand in Nederland. En dat heb ik ook gemerkt aan mijn zonnepanelen. Maar ik was er niet blij mee. Ach, anderen konden ervan genieten. En je zit wat meer buiten. Soms ook een beetje warm. Maar het brengt bij veel mensen zorgen. Zorgen met name bij jonge mensen. En zorgen zijn ook zeer breed. Zorgen over de landbouw. Hoe moet het nu verder met de landbouw? En het zal maar gaan over je eigen bedrijf, vlakbij een Natura 2000 gebied. En dan ben je opeens een piekbelaster. Waar is dan je toekomst? Mensen die zich zorgen maken over de natuur. Het klimaat. Voedsel en gezondheid. En vooral ook jonge mensen, en dan heb je het over 25 minners, die worden er depressief van. Zozeer dat er zelfs opleidingen zijn met klimaatpsychologie. Om mensen te helpen alles in het goede perspectief te blijven zien. Maar ja, wie ben ik nou? Ik in mijn eentje, samen met enkele anderen. Dus er zijn grote problemen als het gaat om de schepping. Niet iedereen zit er even op dezelfde manier in. Maar ik hoor zelf wel steeds meer stemmen die zeggen, is er nog toekomst, is er nog leven voor mijn kleinkinderen? Nu gaan we dat niet oplossen. Maar het is goed om terug te gaan naar het begin. Bij dat geloof. Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. En er komen misschien meteen weer allerlei andere vragen op. De een houdt zich daar wat meer mee bezig, met de ander, als het gaat om wetenschap en geloof, dat er die dino's ook mee te maken. En de vraag of evolutie zich ook kan verdragen met geloof in de schepping. Hoe lees je nou Genesis 1? Zijn het 6 dagen van 24 uur? Of volg je de Joodse uitleg van dat het 6 perioden van 1000 jaar zijn? Lees je het dus letterlijk of beeldend? Maar als je met die vragen naar Genesis 1 gaat kijken, hoe interessant het ook misschien kan zijn, kan het leiden tot twijfel. Wie heeft nou gelijk? Of onwetendheid en dat je je maar terugtrekt van ik weet het niet. En een verregaande stap, ik kan niet meer geloven. Terwijl Genesis 1 ons nou juist zekerheid wil geven. Zekerheid, deze wereld met alles erop en eraan, is schepping van God. En als je zo leert kijken, zo leert geloven, helpt het je om God te leren kennen en te vertrouwen. Want Genesis 1 en Genesis 2, het begin, de rest ook, gaan allereerst over de schepper. Over de Heer die al sprekend deze wereld tot stand heeft gebracht. Want dat is een refreintekst. En God zei. En daarin verschilt God van mensen. Wij kunnen met spreken niet een huis bouwen. We moeten de handen uit mouwen. Dat kunnen we ook niet. Nou ja, tegenwoordig kun je wel wat dingen zeggen tegen een computer. Maar wij moeten werken met onze handen. Wij moeten werken met ons verstand. En God zei, al sprekend, bracht hij deze wereld tot stand. Waarin God verschilt van mens. Dat is het eerste. Dat hij scheppend, sprekend de wereld maakt. Maar als je dan vervolgens erop let, dan zie je dat elke dag voorafgegaan wordt door de mededeling en God zag. God kijkt rond. En hij ziet dat het goed is. Opnieuw weer zo'n refreinwoord, wat uiteindelijk uitmondt in, en zie, het was zeer goed. En dan, wat vaak wordt vergeten, en God rustte. En als je zo let op de werkwoorden, scheppen, God schiep de hemel en de aarde, hij maakte, hij sprak, hij zag en hij rustte. Dus het hoogtepunt van de schepping is niet de zesde dag, als de mens wordt gemaakt naar het beeld van God, maar de rust. En als we zo ook met alle moeite die er in de wereld op dit moment zijn, Genesis 1 leren lezen, dat we mogen vertrouwen en leven vanuit de rust, geeft het ook rust. Dan hoef je niet alsmaar te hollen. Want Genesis 1 vers 26 zegt, en God maakte de mens naar zijn beeld. En als mens hebben wij dus ook de opdracht om voor deze wereld te zorgen, te heersen, niet te overheersen, niet te beheersen, maar gewoon heersen als een koning, rechtvaardig. En daar hoort dus ook bij rust. Vandaar dat ik ook Leviticus 25 heb gelezen, waar het volk Israël de nadrukkelijke opdracht kreeg dat elk zevende jaar het land tot rust mag komen. Ja, maar lukt dat wel in de wereld van nu, met onze 24-uurs-economie? Alles maar beschikbaar op elk willekeurig moment, waar je ook ter wereld bent. Kijk, het maakt nu ook niks meer uit of je op vakantie bent. Je kunt nog steeds je bestellingen doen in Nederland en laten bezorgen. Je kunt nog steeds je voordeur controleren wie er aan de deur komt. Dus die rust waar Genesis 2 over spreekt en waarvan je als mens ook mag genieten, naar uit mag zien, en als opdracht van Leviticus niet alleen de Sabbatdag dat je die heiligt, maar elk zevende jaar, uitmondend dan in het vijftigste jaar, dat alles weer tot rust mag komen, weer hersteld mag worden. Het is zo'n andere wereld. En daarom is het goed, ook al is de geschiedenis bekend, toch weer even stilgezet te worden van hoe wijst Genesis 1 ons nou de weg om in dat oerwoud van moeite en zorgen en problemen niet de kop in het zand te steken, maar te vertrouwen. En het eerste wat je dan ontdekt is dat de aarde in het begin woest en doods was. En toen ging God spreken. Maar die twee woorden moeten we onthouden. Woest en doods. Onleefbaar. Chaotisch. Water overal, maar dan komt de levendmakende geest die over het water zweeft. En God spreekt. En wat doet de Heere God dan? De eerste drie dagen, dan brengt hij orde aan in de chaos. Wat eerst een woeste aarde is, wordt een aarde die wordt ingedeeld in, zeg maar, leefbare kamers. Scheiding tussen licht en donker. Scheiding tussen water, hemel en water. Scheiding tussen land en zee. De kamers om in te leven. Maar dat is alleen mogelijk als er licht schijnt. En dag 4 tot en met 6 zijn de dagen van leven. Want als de zon schijnt, wordt leven mogelijk. De vogels in de lucht, de vissen in de zee, de dieren op het land en de mens. Dus die twee woorden, woest en leeg, kondigen al aan wat de Heere God in het vervolg gaat doen. Er komt orde en er komt leven. Als je erover nadenkt en je kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld van vandaag, dan zijn juist mensen bang dat we weer terugkeren naar die woestheid. En naar een onleefbare planeet. Onder woorden gebracht met, er is geen planeet B. Vandaar dat Genesis 1 ons allereerst al helpt om in ons denken, in ons geloven, wat orde te brengen. Het begon met woestheid en doodsheid. En God zei, de chaos wordt orde en de doodsheid wordt leven. En aan het eind, dan zegt de Heere God, het is zeer goed. Maar dat is dus confronterend voor ons als mensen. Want je hoeft maar de krant te lezen, het journaal, de gesprekken te volgen. En dan hoor je weer zo'n bericht, dat je niet met goed fatsoen, als je gezondheid je lief is, in water kan zwemmen. Want het is vervuild. Met chemische stoffen. En dat we ons zorgen moeten maken om de leefbaarheid van onze eigen omgeving. De natuur. En dus het zeer goede wat God aan het eind zag. Kunnen wij dat nog nazeggen met wat we zelf bewerkstelligen? Want we moeten maar door, we moeten maar door en we moeten maar door. We kunnen niet meer tot rust komen zoals God rustte van al zijn werk dat hij scheppende tot stand had gebracht. Want die rust van Genesis 2 is ook de bestemming van de mens. En elke week worden wij daaraan herinnerd. Je kunt 6 dagen werken, al je arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag. Ja, maar we moeten door. Nee, het is een rustdag. Kom tot rust, niet alleen als mens, maar ook mens en dier worden daarin betrokken. En dan dat 7e jaar. Kom tot rust, want het land moet rusten. Is ook wel enigszins te verklaren vanuit wat we weten in de landbouw. Maar het is zo mooi dat de Heere God de rust die hij wil geven ook geeft aan de schepping. En niet dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle jaren door. Maar doorgaan, want er moet groei zijn. Dat hoor je in de wereld. Want we moeten groeien. God is de God van rust. En het is ook onze bestemming. Want aan het eind van de tijden, als de Heer God alle dingen nieuw zal maken, dan mogen wij tot rust komen. Alle tranen worden gedroogd. Er wordt niet meer de opdracht gegeven dat je in het zweet je werk moet doen en brood zult eten. En de Heer Jezus laat er al iets van zien als hij tegen mensen zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dus Genesis 1 en het begin van Genesis 2 laten ons zien wie God is. Die sprekende een wereld tot stand heeft gebracht in al zijn creativiteit. Hij overzag het en zie, het was zeer goed en hij rustte. Maar wat laat ons dat nu zien? Allereerst verwondering. Die rust om zich heen kijken, verwondering. Het kleine en het grote. Verwondering wat God tot stand heeft gebracht. En dat maakt je ook meteen weer heel klein en heel afhankelijk. Maar dat je als christen, ook als je werkzaam bent in de landbouw of op een kantoor of gewoon in je tuin mag zitten, kijk in verwondering om je heen. En word dan nieuwsgierig. Want wie is deze God die zoveel tot stand heeft gebracht? Met alle kleuren, met alle vormen. En verwondering is de grondhouding die Genesis 1 ons leert. Genesis 1 wil ons niet allereerst informeren over allerlei wetenschappelijke vragen. Dat zijn onze vragen. Maar allereerst, zoals Psalm 8 het ook onder woorden brengt, kijk omhoog. Kijk om je heen. Kijk naar jezelf. Wie ben ik? En wie bent u, Heer? Dat maakt je nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar wie God zelf is. En dan is de Heer wel zo groot dat hij door te spreken de zon, de maan, de sterren tot stand brengt. Water scheidt, het land tevoorschijn laat komen. En er was licht. Verwondering en nieuwsgierigheid veranderen je blik op de wereld om je heen. Pas het maar eens toe. Kijk, je kunt verwonderd zijn. Alleen al door te kijken naar de mier. Doet de Bijbel zelf ook, hè? Ga tot de mier. Wees verwonderd. Je kunt verwonderd zijn als je kijkt naar de kleurenrijkdom van de bloem, de bloesem in de lente. Maar nu de toepassing. Kun je ook nog verwonderd zijn over de kip? Ja, in de tuin, in het leghok. Maar de manier waarop wij daarmee omgaan, of het varken. Kunnen we dan nog steeds met verwondering kijken als we zien wat er bijvoorbeeld in slachthuizen kan gebeuren? Verwondering helpt je dus om anders te leren kijken in deze wereld. Want het richt je blik op de Heere God, die dit alles heeft gemaakt. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan zie je dat de leerlingen van de Heer Jezus, als de Heer Jezus bij de storm op het meer zegt: wees stil, wie is hij? Dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzamen. Dus Genesis 1 stelt dezelfde vraag: wie is hij? Dat hij zo deze wereld tot stand heeft gebracht. Als je die vraag stelt, dan wil je de Heere God ook leren kennen. In al zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn liefde voor deze wereld, dat hij deze wereld zo lief heeft gehad, dat in al die gebrokenheid zijn zoon is gestuurd om ons te verlossen. Wie is hij dat hij zoveel liefde heeft opgevat voor mensen die van een ordelijke wereld weer een chaotische wereld maken? En van een wereld die bedoeld is om in te leven, dat je weer bang moet zijn voor de doodsheid. Wie is hij dat hij ons zo lief heeft gehad dat Jezus Christus in deze wereld kwam door zijn lijden en sterven om ons weer het leven te geven? Wie is hij? En dan eindigt dat met aanbidding. Op de knieën gaan. 'S morgens vroeg, 's avonds voor de bed gaan. Ieder zal zo zijn eigen gewoonte daarin kennen. Maar dat is wat Genesis 1 ons wil leren. Die grondhouding van de mens, van kijk om je heen, de verwondering, dat je nieuwsgierig wordt naar wie is onze God, dat je hem wil leren kennen in zijn spreken en hij zei, in wat hij zag en zijn oordeel, en het was goed, het was zelfs zeer goed. En ondertussen kijk je ook naar jezelf. Want je bent als mens gemaakt naar zijn beeld. Dus dat je ook zelf met alle gaven die God je gegeven heeft in deze wereld mag werken. Mag zorgen. Maar wel als beeld van God. En niet als mens op jezelf. Want dat is de moeite van onze tijd. Dat mensen op zichzelf, los van God, in deze wereld willen staan. Maar dat kun je niet. Want God geeft eten. En dat lees je over het zaaddragende en vruchtdragende. Niet alleen aan de mens, maar ook aan alle dieren, de vogels, de vissen, de dieren op het veld. We zijn in alles afhankelijk van de God die leven geeft. We kunnen geen dag het leven in eigen hand nemen. Moeten we dan onzeker worden als het gaat om de toekomst? Moeten we dan onzeker zijn over ons eigen leven? Nee, want de bedoeling van Genesis 1 is allereerst vertrouw. Vertrouw op God die deze wereld tot stand heeft gebracht. Vertrouw op God dat hij ook deze wereld nieuw zal maken. Vertrouw op God als hij u zo lief heeft dat hij zijn zoon gegeven heeft, dat hij dat werk ook zal voltooien. Verwondering, nieuwsgierigheid leiden tot kennis en aanbidding. In het besef dat je in alles afhankelijk bent van de Schepper. Niet om daar onzeker van te worden, maar juist in vertrouwen je weg te gaan. En als beeld van God, daarin verstandig en wijs, vol liefde, in deze wereld te staan. Maar dit is wel een wereld van orde en leven. En we kunnen alleen de orde en het leven weer leren hervinden als we dus ook het slot van Genesis 1 en het begin van Genesis 2 tot ons door laten dringen dat het hoogtepunt van de schepping de rust is die God ons geeft. En hij rustte zelf op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die als een dag gewijd aan hem. Maar niet alleen de Sabbatdag, ook het Sabbatjaar. En niet alleen het Sabbatjaar, maar ook het jubeljaar. En dat je telkens weer bewust bent dat we tot rust mogen komen. Niet alleen ik, maar ook de naaste. Niet alleen ik en de naaste, maar ook het vee. Niet alleen ik en de naaste en het vee, maar ook het land. Tot eer van de Schepper. Amen. Laten we tot de Heere gaan in ons dankgebed. Heere God, hoe groot bent u. En tegelijk zo nabij. Dat u naar ons toegekomen bent. In uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dat u naar ons toegekomen bent. In de zending van de Heilige Geest. En dat uw Heilige Geest in mensen woont, waarmee wij altijd verbonden zijn met u. Hoe groot bent u dat u door te spreken het licht, het water, het droge, alles wat leeft, de zon, de maan, de sterren, door te spreken. Hoe krachtig is uw woord? En datzelfde woord horen wij in de Bijbel. En daarom bidden wij u dat uw woorden ook van deze avond ons mogen bemoedigen, ons sterken, dat we u kennen als onze hemelse Vader. En als we zelf ook tegen de moeite van deze tijd aanlopen, omdat we in de landbouw werken, dat we anderszins erbij betrokken zijn, onzeker kunnen zijn misschien. Wij bidden u om uw sprekende woord van bemoediging. En Heer, wilt u ons nabij zijn. En we bidden u ook voor deze wereld. Want de problemen zijn groot, ze groeien ons boven het hoofd. Niet alleen als het gaat om de landbouw, maar ook om al die vluchtelingenstromen, om mensen die bang zijn voor wat de toekomst brengen zal, jonge mensen die bang zijn of er nog toekomst is. En daarom bidden wij u, wilt u de toekomst voor ons openen? En dat wij vol verwondering mogen zijn en nieuwsgierig naar u, dat u kennen mogen en aanbidden. Want we zijn in alles afhankelijk van u. En dat in vertrouwen, omdat u onze hemelse Vader bent. En dat we ook mogen verlangen dat de rust die u in de schepping zelf hebt gelegd, dat we die rust ook mogen ontdekken. Zelf tot rust mogen komen. Niet altijd door hollen, zoals velen in de omgeving om ons heen. Maar uw rust ontvangen. Heer, u kent ons. En wij bidden u, zegen ons wanneer wij zo van hier gaan. Geef ons de kracht om in deze wereld te getuigen van uw wijsheid, van uw liefde, van uw grootheid en rechtvaardigheid. En Heer, in een moment van stilte willen we ook onze persoonlijke gebeden voor u neerleggen. Hoor ons en zie ons in uw liefde. En Heer, als schepper bent u ook onze Vader. En zo mogen we u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. En geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte als teken ook van dankbaarheid. En aansluitend op de collecte zingen wij van de Nieuwe Wereld. met Psalm 98, vers 2 en 4 uit de oude berijming. Ontvang de zegen van de Heere en ga in zijn vrede naar huis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.